wat wij de vorige keren besproken hebben, wil ik u vanmiddag meenemen naar Efeze, hoofdstuk 4. Helaas heb ik van de vorige keer geen opname. Is niet gelukt, het gaat wel eens fout. Het laatste stukje van Johannes 17. Dat zeg ik niet tegen u, dat zeg ik tegen degene die deze band eventueel wel horen. Uiteraard, ik denk altijd, jammer, maar dan hadden ze er maar bij moeten zijn. Ja. Efeze 4 dan. Waar staat, zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde. U benadrukkende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. En tot zover. En dit is dan wat wij gewoonlijk noemen het eerste deel van het praktische gedeelte van deze brief. Ik heb steeds meer moeite met die verdeling in theoretisch en praktisch. Niet omdat het niet klopt, dat klopt namelijk wel. Maar men zou abusieflijk de indruk krijgen dat theorie niet praktisch zou zijn. En dat is uiteraard niet het geval. Integendeel, men zou namelijk ook gewoon kunnen zeggen dat wij hier in de tweede helft van Efeze terecht zijn bij precies de dingen die in de eerste drie hoofdstukken naar voren werden gebracht. Maar nu wordt uiteengezet wat de consequenties daarvan zijn voor ons leven als gelovigen. En het aardige is dat in deze eerste woorden dan van dit schriftgedeelte, dat daarin met grote nadruk gesproken wordt over dezelfde dingen die wij tegenkwamen in Johannes 17. Er wordt namelijk niet alleen in Efeze 4, maar al vanaf Efeze 1 gesproken over de eenheid van de gemeente in Christus. En daarmee over onze afhankelijkheid van hem, op dezelfde wijze als dat de discipelen in Johannes 17 geacht werden afhankelijk te zijn van de Heer zelf. Zo staat het ook inderdaad in Efeze 1 vers 3, want daar wordt gezegd dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat wil zeggen, met elke geestelijke zegening, want dat is wat er feitelijk staat, ook in het Nederlands trouwens, maar vooruit. Maar de gedachte is dat de zegeningen die wij hebben ontvangen, alles wat wij zijn voor God, hebben wij in Christus. Daar gaat niks buitenom. Het punt is gewoon dat wij weliswaar kans zien, helaas, om stil te staan bij onze eigen positie enzovoorts en bij onze eigen gemeente of gemeenten of hoe je zo'n ding noemt. Bijbels gezien is het volstrekt onmogelijk, eenvoudig omdat onze positie en daarmee de positie van de gemeente als zodanig vast ligt in Christus. Natuurlijk, wij zingen, wij hebben de verlossing en we hebben de verzoening, wat het allemaal maar wezen mag, ontleend trouwens aan Efeze 1. Want daar vind je wat van die zaken zo in die volgorde vermeld. Het neemt echter niet weg dat weliswaar wij zingen, wij hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed. Romeinen 3 zegt, de verlossing die in Christus Jezus is. Die kennen u toch, hè? Romeinen 3 vanaf vers 21 of zo. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Buiten de wet om hebben de getuigenis van de wet en de profeten rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Rechtvaardigheid Gods die komt tot allen en over allen die geloven. Is er dan geen onderscheid tussen Jood en Heiden? Nee, staat er, want er is geen onderscheid. Zij hebben allen gezondigd. Zij derven allen de heerlijkheid Gods. Ze beginnen heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En let goed op, niet eens door de verlossing die uit Christus Jezus is. Zo van, die verlossing heeft hij tot stand gebracht en komt tot ons. Het is niet een onbijbelse gedachte, maar zo staat het daar niet eens. Er staat door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat blijft namelijk ook altijd zo. En voor zover wij kunnen zeggen, we hebben de verlossing, we hebben de verzoening en hoe het allemaal mee te mag, is het omdat wij in hem zijn. En zo staat het in Efeze ook. Hè? In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade enzovoorts. In hem hebben wij verzoening ontvangen. In hem zijn wij uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. In hem zijn we tevoren gesteld tot zonen, dat wil zeggen verordineerd tot zoonstelling, want zo staat het daar, enzovoorts. Dat ligt vast in Christus, want wij zijn diegenen die, met de termen van Johannes 17, door de Vader aan de Zoon gegeven zijn en die Zoon bewaart ons. Sindsdien zijn wij in hem en hebben wij deel aan Christus en, met de Bijbelse term dan maar, en aan zijn zegeningen. Dat is ook waar het hier om gaat. En ik wil er toch op wijzen dat voordat de apostel dan hier in hoofdstuk 4 spreekt over wat genoemd wordt via het opschrift de eenheid des geloofs en daarmee over de eenheid van de gemeente, gaat hij in de voorgaande verse in gebed, in het einde van hoofdstuk 3 dus, en bidt voor de gelovigen. Dat wil zeggen, in het bijzonder natuurlijk voor degene aan wie hij de brief schrijft. En vandaag zijn wij dat uiteraard. En het eigenaardige is dat als hij in Efeze 1 eerst heeft vastgesteld dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En als hij dan daarna op doorgaat en zegt wat dat dan in de praktijk inhoudt. Dan ook gaat hij in gebed. En we vinden dat gebed in Efeze 1 vanaf vers 15. Waar staat, daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is, in uw midden, te midden van u. En gehoord hebbende de liefde tot al de heiligen. En daar eindigde feitelijk Johannes 17 mee. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. En dat sluit dus naadloos aan op deze uitspraken hier in Efeze 4. Terug dan naar Efeze 1, vers 16. Ik houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, die ons in Christus gezegend heeft met elke geestelijke zegening, zei 1 vers 3, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, ze hebben alle gezondigd, er is geen onderscheid, ze derven de heerlijkheid Gods. En als God de Vader der heerlijkheid is, is hij dus degene die zijn heerlijkheid wellicht geeft. Inderdaad, aan gelovigen die dan deel krijgen aan de verlossing die in Christus Jezus is. Terug naar vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid en daarmee ook de bron van heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping enzovoorts. Hij bidt, de apostel, opdat wij mogen, zouden weten, is de bedoeling. We hebben het een en ander te leren. Precies zoals in Johannes 17, waar het de Heer Jezus is, die zich en daarmee God aan de zijnen bekend maakt. En hier in Efeze gaat het over niets anders, namelijk God maakt zich via Christus aan ons bekend, of andersom, Christus maakt zich aan ons bekend. Wij zouden namelijk hem leren kennen. En dat is natuurlijk een uitspraak uit Colossense. Hem te kennen, en opdat ik hem kennen, en de kracht van zijn opstanding, enzovoorts. En daar gaat het allemaal om. Namelijk dat wij Christus zouden leren kennen. Zo staat het hier trouwens ook, want voor de goede orde, daar staat in Efeze 1, vers 18... Wij zouden die geest ontvangen, verlichte ogen of hoe het maar heet, opdat gij moogt weten, niet voelen, niet vermoeden, maar gewoon weten, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. En er staat niet, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van uw roeping. En ook staat er niet, en welke de rijkdom der heerlijkheid zij van uw erfenis. Er staat van zijn erfenis. En ook niet en welke de uitnemende grootheid uw kracht zij. Maar welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Er staat uitdrukkelijk dat wij zouden komen dus tot kennis van Christus. Dat vervolgens, die dingen die we van Christus leren kennen, ook aan ons gegeven zijn, dat is waar. Maar het punt blijft dat als wij alleen geïnteresseerd zijn in onszelf, dan zullen wij nooit wat leren. Dat geldt in het algemeen hoor trouwens. Dat geldt ook voor ongelovigen. Dat geldt ook voor gewoon aardse zaken. Als we alleen geïnteresseerd zijn in onszelf, zullen we nooit wat leren. Integendeel. En voor kinderen gods geldt het in veel sterkere mate, want wij worden geacht interesse te hebben voor God, onze schepper, en voor de Heer Jezus Christus, onze verlosser. Voor zover dat dan iemand anders is, denk ik altijd. Maar vooruit, wij zouden interesse hebben in hem. Wij zijn immers tot geloof gekomen door onze belangstelling voor de waarheid, en die waarheid is aan ons bekendgemaakt. De Heer heeft zich, want hij is de waarheid, blijkbaar. Hij heeft zich aan ons bekendgemaakt en dus is hij degene door wie wij geheiligd worden. Weet u nog, heilig ze in uw waarheid, Johannes 17. Uw woord is de waarheid. Wij zouden dus geïnteresseerd zijn in zijn woord en niet in het onze uiteraard. Dat vergt voor velen van ons in elk geval een omschakeling. Zo is dat nou eenmaal. Want misschien heb ik het hier al eerder gezegd, maar ik waag het er nog maar een keer op. Ik heb soms wel eens het idee, moet je niet verder vertellen, maar ik heb soms wel het idee dat ook de evangelieprediking, zal ik maar zeggen, maar ik ben niet meer goed op de hoogte hoor, maar dat ook de evangelieprediking erg gericht is op de behoeften van de mens en op de armetierige omstandigheid waarin de zondaar verkeert, die dus aan alles gebrek heeft en die dus de Heer Jezus nodig heeft. Begrijpt u? Ik wil daar niks aan afdoen. Ik zeg ook niet dat het onbijbels is. Ik zeg alleen dat het nou eenmaal de aard van de evangelisatie met zich meebrengt, dat nadruk komt te liggen op de, laten we zeggen, op de nood van de mens. Niettemin, uiteindelijk gaat het niet om de nood van de mens. Uiteindelijk gaat het om de eer van God. Nou, in ieder geval, dat is wat wij moeten leren. Zo zonder meer. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Wij zouden verstaan welke de hoop zij van zijn roeping. Dat heeft met de toekomst van Christus te maken. Uiteindelijke toekomst. En u weet nog, we waren in Johannes 17, maar Johannes 18 gaat verder met... En Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron naar de hof, Gethsemane, u weet wel. En hij werd gevangen genomen en uiteindelijk gekruist. Veel toekomst, veel hoop zat daar in zichzelf uiteraard niet in. Toch, wij zouden leren wat de hoop zei van zijn roeping. En ik heb het niet slechts over de opstanding van Christus, die trouwens allerwege binnen het zogeheten christendom ontkend en bestreden wordt. Maar ik heb het in bijzonder zelfs over zijn wederkomst, namelijk zijn verschijning in heerlijkheid in de toekomst. Dat is zijn hoop. Zijn roeping is namelijk zijn zoonschap. Zo heet dat nou eenmaal. En dat zoonschap van Christus zal in de toekomst daadwerkelijk geopenbaard worden. Hij zal in heerlijkheid verschijnen. En voor zover ook wij geroepen zijn. Nou ja, dat zijn wij hoor. Alle gelovigen zijn geroepen. De vraag is alleen waartoe. Tot hetzelfde namelijk, tot zoonschap dus. Voor zover wij geroepen zijn, het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, etc. Kortom, voor zover wij een roeping hebben en dus geroepen zijn en dus wedergeboren zijn tot een levende hoop. En voor zover er dus ook voor ons sprake is van hoop van onze roeping, is het precies dezelfde als die van Christus. Namelijk onze openbaring met Christus in heerlijkheid. En nee, dat was niet een handige redenering. Dat is gewoon wat er letterlijk staat in Colossenzen 3, citeer ik altijd. Christus in de hemel en ons leven is met Christus verborgen in God. En we weten dat als hij zal geopenbaard worden, Christus die ons leven is, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat was 3 vers 4. Nou ja, goed. Als je dat weet, denk ik altijd, dan is er helemaal geen discussie meer over wanneer de gemeente wordt opgenomen. Hoe dat staat in relatie tot grote verdrukking, wederkomst van Christus enzovoorts. Want als wij met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid, moeten we voordat hij geopenbaard wordt in heerlijkheid hem tegemoet gaan, is de gedachte. En dat staat ook zwart op wit gewoon zo in de schrift met precies dezelfde woorden. Hem tegemoet. In de wolken, want wij zouden vanuit de wolk, dat wil zeggen, hij zou uit de wolken des hemels openbaar worden. En als wij met hem geopenbaard zullen worden, omdat we deel hebben aan al zijn zegeningen, betekende dat ook wij eerst in de wolk bij wijze van spreken moeten verdwijnen, om in ieder geval nogal letterlijk uit de wolk weer te verschijnen. Nou, dat is maar waar het om gaat. Maar wij zouden die roeping van Christus kennen. Als we die niet kennen, ja, dan verstaan we onze eigen roeping uiteraard ook niet. En hetzelfde geldt voor die erfenis. En hetzelfde geldt voor de uitnemende grootheid van Gods kracht. Die nou eenmaal werkt in Christus. Dat is vers 19 van Efeze 1. De uitnemende grootheid van de kracht Gods. Die werkt in Christus, maar die ook werkt aan ons die geloven, staat er. En als die kracht gespecificeerd wordt en nader omschreven wordt, dan staat er, nou, dat is die kracht die God gewrocht heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand. En als het die kracht is die aan ons werkt, dan kan het alleen nog maar betekenen dat wij zullen delen in die verheerlijkte positie van Christus aan de rechterhand Gods. Want ook wij zouden tot zonen gesteld worden. Of, als ik nog een eenvoudige redenering volg, wij zijn nou eenmaal het lichaam van Christus. En daar gaat het hier ook over. En dat is niet maar een leuk beeld, wat gewoonlijk toch slecht begrepen wordt, dus vooruit. Maar het is niet alleen maar een leuk beeld, maar het is een volstrekt bijbelse gedachtegang met zeer verstrekkende consequenties. Niet alleen voor onze toekomst, maar in het bijzonder dan ook voor ons heden. En daar gaat het ook om in deze brieven. En dat zouden wij leren verstaan. Het gaat er niet om dat wij hier kinderen God zijn en dus verzekerd zijn van een plaatsje in het hiernamaals. Gewoonlijk noemen we dat dan de hemel. Maar vooruit. Nee, terecht. Maar het gaat er niet om dat wij ons daarmee tevreden stellen of dat dat het doel is van Gods werk aan ons en in ons of iets dergelijks. Integendeel, waar het om gaat is dat wij als eerstelingen geroepen worden uit deze wereld om deel te hebben aan de heerschappij van Christus, wanneer die heerlijkheid en die heerschappij zal geopenbaard worden en blijven trouwens in de toekomst. En dat is bepaald niet niks en het stijgt ver en ver uit boven alleen maar de gedachte dat onze zonden vergeven zijn en dat we naar de hemel gaan. Dat heb je toch, hè? Ik wil er aan het andere niks aan afdoen, dat is wonderlijk en groots genoeg, maar het gaat veel verder en wij zouden ons dat bewust zijn. De Heer wil ons dat ook inderdaad leren, was de bedoeling. En vandaar dit gebed. Dit gebed van Paulus, hier in hoofdstuk 1, maar ook in hoofdstuk 3, de eind van het hoofdstuk, bewijst natuurlijk de aarzeling van de apostel om deze dingen uiteen te zetten. Hij is zich namelijk bewust dat de loutere uiteenzetting in de praktijk niet voldoende is. Waar het om gaat namelijk, is dat men ook bereid is als hoorder of als lezer in ons geval, dat wij ook bereid zijn om deze dingen ons eigen te maken. Om onze eigen menselijke ideeën aan de kant te zetten, zal ik maar zeggen, menselijke theorieën en zelfs ons eigen fantasie of voorstellingsvermogen te passeren en het te houden bij wat God gesproken heeft, opdat wij die dingen zouden leren verstaan en opdat wellicht ons voorstellingsvermogen dan ook een beetje ontwikkeld zou worden, want dat kan heel goed natuurlijk. Het probleem is, nou laat ik het anders zeggen dan. Er staat in vers 18 van hoofdstuk 1... vers 17 staat, wij zouden ontvangen geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Wij bewijzen met gemak dat die geest toch niks anders is dan de geest van Christus, de Heilige Geest. Want daar lazen we over in Johannes 17 niet, maar daarvoor wel. Dat die geest zouden wij ontvangen en die zou ons alles bekendmaken. Die zou ons in heel de waarheid leiden. Die wordt ook genoemd de geest der waarheid. En dus die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis uit Efeze 1 vers 17 is dus gewoon de Heilige Geest. Waarna de vraag is, hebben wij die nou ontvangen of niet? En ik neem aan dat iedereen als gelovige zegt, ja, dat hoop ik tenminste, maar dan wordt het wat eenvoudiger. Iedereen netjes zegt, ja, dan is de volgende vraag, maar waarom wordt er hier dan voor gebeden dat we die alsnog mogen ontvangen? Wel, makkelijk genoeg. We hebben hem wellicht ontvangen, maar de vraag is of die geest ook inderdaad in ons werkzaam is. Want het is volstrekt een theoretische zaak om te vragen naar, hebben wij nou de Heilige Geest ontvangen toen we tot geloof kwamen of pas later? Dan moet ik u zeggen dat volgens de Bijbelse theorie, en ik twijfel er geen seconde aan, hebben wij de Heilige Geest ontvangen toen wij tot geloof kwamen, want het ontvangen van de Heilige Geest is gewoon niks anders dan wedergeboren worden. Uit de geest geboren worden. Dan krijgt men nieuw leven, toch? En wat uit de geest geboren wordt, dat is Johannes 3, wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dus wij ontvangen nieuw leven en dus geest, heilige geest van Gods wegen op het moment dat we wedergeboren worden. Het is niet wat anders, het is volstrekt hetzelfde. Toen zei iemand een keer tegen mij, maar ik heb toch de ervaring gehad dat ik dat pas later kreeg. En dan zeg ik, dat kan best wezen, maar nou noem je het verkeerd. Het kan best dat je achteraf een ervaring gehad hebt, maar je zou oppassen met eerst te spreken over je ervaringen en dan Bijbelse uitspraken, Bijbelse terminologie erop gaan toepassen. Want waarschijnlijk doe je het dan verkeerd. En dat doe je dan dus ook. Want het zijn twee dingen. Het ene is dat men de geest ontvangt, dat is gewoon wedergeboorte. Het is iets anders dat die geest ook daadwerkelijk in ons werkt en zich manifesteert op wat voor wijze dan ook. Want als het dan waar is dat iedere gelovige de Heilige Geest heeft ontvangen, de meeste van ons die zijn met die gedachte vertrouwd. Als het dan zo is dat wij als gelovigen allemaal de Heilige Geest hebben ontvangen. En als het dan zo is, want staat in de Bijbel dat die geest ons in heel de waarheid zou leiden. Hoe komt het dan dat zo weinig gelovigen feitelijk iets van de waarheid weten? Laat staan een verstaan. Dat is makkelijk genoeg hoor. Ik heb het al gezegd, namelijk. Als die geest in ons in heel de waarheid zou leiden. En niettemin kennen wij de waarheid niet en leren wij de waarheid niet. Komt dat omdat wij die geest niet volgen. Ons niet laten leiden. En dus onze eigen theorieën, onze eigen gedachten stellen. Nou, in de praktijk natuurlijk boven die van de geest, maar daarmee boven het woord. Want daar komt het in de praktijk op neer. Als ik dan eens een keer wat mag zeggen. Het probleem vind ik van wat men placht te noemen, 20 jaar geleden dan, daar hoeven we er nou niet over te discussiëren. Wat men placht te noemen de charismatische beweging, vind ik dat iedereen zich daar, niet iedereen, maar dat velen zich daar een eigen autoriteit aan meten, alsof de Heer rechtstreeks door hen spreekt en tot hen spreekt buiten de schrift om. We zullen het er nooit over eens worden, maar ik beschouw dat als iets satanisch. Ik maak er geen punt van, maakt me ook verder niks uit. Voor mij niet, maar ik beschouw het als iets satanisch. Want je kunt vele van die mensen inderdaad met het woord Gods niet meer bereiken. Ze zeggen, ja, er staat er wel, maar ik voel het zo. Maar de Heer heeft tot mij gezegd, of de Heer heeft mij duidelijk gemaakt, of de Heer heeft het bij mij zo geleid dat. Het vervelende is dat zij nooit kunnen bewijzen dat het de Heer was. En wij kunnen eigenlijk niet bewijzen dat het niet zo was. Eenvoudig omdat er te weinig respect is voor het woord God zelf. En het is natuurlijk ook een verschrikkelijk zwaar onderwerp, laat ik dat erbij vertellen. Maar goed, los daarvan, als gezegd wordt dat die geest ons in heel de waarheid zou leiden. Wel nu, die geest zou ons leiden in de waarheid en de waarheid is uw woord. Weet u nog, Johannes 17? Dan betekent het dus dat die geest ons zou leiden, niet door het leven, niet in ons doen en laten, zoals sommigen nog steeds denken abusievelijk. De geest zou ons leiden in de schrift, om de schriften te verstaan. En waar wij het woord Gods ons eigen maken, leren verstaan, zal dat woord in de praktijk ons leven bepalen. Dat is de gang van zaken. Zodat ik niet echt ontken dat de geest leiding geeft aan ons leven, maar er zit een hele fase tussen. Dat gaat nooit, nimmer, buiten de schrift om. En dat is een belangrijke waarheid, omdat inderdaad wij als gelovigen een persoonlijke verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de Heer en daarmee ten opzichte van de gemeente. En wij kunnen ons niet verschuilen achter, ja, maar de Heer heeft tot mij gezegd, of de Heer heeft het zo geleid, of de geest in mij die heeft het zo geregeld, dat. Enzovoort. Dat werkt absoluut niet. Dat is bijna hetzelfde als het afschuiven van verantwoordelijkheid van de gelovigen onder de wet. Dan zeggen ze, ja, maar je mag toch niet dit en je moet toch dat en je mag toch niet zus. Dat is de wet voor. Om zich achter te verschuilen en om geen verantwoordelijkheid te dragen. En men doet dat inderdaad met de geest feitelijk ook. Niettemin, de apostel bidt dat wij zouden ontvangen, laat ik maar even doorgaan, wij zouden ontvangen geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Nou, God zou die ons geven. Maar dat is niet een theoretische zaak in de zin van wedergeboren worden, maar dat is een veel praktische zaak in de zin van dat wij die geest ook zijn werk zouden laten doen en ons daaraan zouden onderwerpen. Ik ga meteen door. Er staat namelijk, het woord staat in de grondtekst niet, maar het maakt niks uit. Want dat is wel de gedachte. God zal ons geven geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk, God zal ons geven verlichte ogen uw verstands. Opdat gij moogt weten. En dat is inderdaad een verstandelijke kwestie. Nou, laat ik het nou eerst eens langzaam doen. Hoe krijg je verlichte ogen? Goed zo, ja. Ja, ik hoor toch eens wat terug, dat vind ik wel leuk. Door honing te eten. Dat heb ik dus nagevraagd aan Jonathan. In 1 Samuel 14. Die zei, we hebben nou wel die Filistijnen verslagen, maar als we allemaal nu eerst wat honing genomen hadden, dan zou die slag veel groter geweest zijn. Maar ja, vader Saul had gezegd, ze mochten niet eten. Alleen Jonathan had het niet gehoord. En het hele leger at dus die dag niet. Geen schaft die dag. Nee, daarna heeft men de vakbond van militairen uitgevonden, broeder. Maar laten we zitten. Die dag dus geen schaft. Maar Jonathan had het zelf niet gehoord. Dus die kwam onderweg honing tegen en doodde zijn staf daarin. Het beeld gaat dubbel op. Maar goed, dan gaat er nou niet om. Doodde zijn staf erin, at ervan. En dan staat er en hij kreeg verlichte ogen. Hoe dat er precies uitzag, weet ik niet. Maar wat... Nee. Kon hij misschien goed zien in het donker, weet je veel. Maar... Hij werd in ieder geval helderziende, denk ik altijd. Maar van buiten konden ze het ook zien. Het was dus inderdaad een wonder en een teken enzovoorts. Maar het idee is een heel eenvoudige. Verlichte ogen wil zeggen dat men inzicht krijgt. Dat men dingen ziet en doorziet. Iemand die immers verlicht is, wordt geacht wijs te zijn. Dat weet u toch? En wij zouden verlicht worden, wel door honing, eventueel. Maar honing is nu eenmaal een beeld van het woord Gods, dus daar zijn we snel klaar mee. Hoe zouden wij verlichte ogen des verstands ontvangen? Hoe zouden wij inzicht krijgen in op zich wellicht wat duistere, cryptische zaken? Wel eenvoudig door het woord Gods. Heb ik eens nagevraagd aan Ezechiël en aan Johannes, die beide het woord moesten eten, de boekrol. En beide zeggen, het smaakt als honing. Zo heb ik het nog nagevraagd aan heel Israël, die zei, het smaakt ook als honing. Maar zij wisten niet wat het was, wij echter wel, omdat het erbij staat. Dat was het manna, waarvan de Heer Jezus zei in Johannes 6... dat is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dat wil zeggen, het manna was dat niet, maar het is er een beeld van. Het is een beeld van het woord Gods en daarmee van Christus. Maar het gaat me maar om dat woord Gods. Verlichte ogen, inzicht, verlichting, wijsheid. Het komt tot stand slechts door het woord Gods. De vrezen des Heren, in de praktijk dus onderwerping aan het woord des Heren, is het begin der wijsheid, zei de spreukendichter, geloof ik. Dat wil zeggen, hier wordt niet over iets mystieks gesproken, iets ongrijpbaars, zodat we gaan zitten wachten totdat God dit gebed van Paulus verhoort en dat we misschien die geest ontvangen, waardoor we alles ineens weten. Sommigen denken dat dat later zal gebeuren. Hè? Straks zijn we in de hemel en dan weten we alles. Ik heb mij even langs de andere kant eens laten wijsmaken. Ik heb mij eens laten wijsmaken dat... Dat ongeveer, voor het gemak zouden we erop houden, dat wat wij hier voor de Heer doen, dat doen we daar nog. Wat denk je nou? Koffie zetten zeker, hè? Ja, ik dacht het wel. Nou, misschien wel. Want bier is daar niet, heb ik gehoord. Ik was laatst in Eindhoven, daar hoorde ik dat. Nou, laat maar zitten. Maar vooruit. Maar in het algemeen, dat wil zeggen, het gaat gewoon door. En ik zal er geen moeite mee hebben, maar ik zal door maar gaan. Meen ik echt. Nou goed. Maar ik denk ook niet dat de moeite, laat ik het anders zeggen, de moeite die we ons nu getroost om te komen tot kennis van hem, dat dat straks achterhaald zal worden, doordat iedereen die zich nu geen moeite getroost ineens... op hetzelfde punt uitkomt, zal ik maar zeggen. Daar geloof ik niks van. Dat geloof ik echt niet. Ik denk niet dat als we straks in de hemel zijn, dat we alles ineens weten. Ik denk dat we ons dan nog steeds moeite moeten getroosten om de dingen te leren verstaan. Ja. Anders zou het een tamelijk zinloze bezigheid zijn. Hier, nu. En dat is absoluut niet het geval, integendeel. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar het gaat er maar om dat als wij willen weten wat de hoop is van zijn roeping en wat de heerlijkheid is van zijn erfenis en de uitnemende grootheid zijner kracht, dan komt die kennis weliswaar tot stand door die geest, de werking van de geest der wijsheid en de openbaring in kennis van hem. Dat wil zeggen, het is de geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Dat is waar. Maar aan de andere kant, die verlichting, die komt pas tot stand wanneer we echt ons hart openstellen voor het woord Gods. Van de honing eten dus, was de bedoeling. Op die manier zou dat gaan. en zouden wij verlicht worden. Voor dat doel echter is het noodzakelijk dat wij onze eigen ideeën, vooroordelen, fantasieën aan de kant schuiven. En zelfs volkomen en onvoorwaardelijk, dat meen ik echt. Wij zouden namelijk ons onderwerpen aan het woord Gods, in plaats van dat we zouden proberen het woord Gods in te passen in onze kennis, in wat wij al menen te weten of zoiets. Op dat punt loopt het namelijk altijd stuk. Dat is ook het probleem, als ik het zeggen mag, ter excuus van de theologie zeg ik het dus, hè. Dat is het probleem van de theologie. Men begint met eerst te leren wat alle anderen erover gezegd hebben en daarna is men afgestudeerd. En daarna, als het mee zit, komt men alsnog terecht bij de Bijbel en daar begrijpt men dan prompt helemaal niets meer van. Maar het is de verkeerde volgorde. Fundamenteel. Het werkt namelijk niet. En bij ons is het precies hetzelfde. Het werkt niet. Wij zouden namelijk onze ideeën aan de kant zetten en ons onvoorwaardelijk onderwerpen aan het woord Gods. En dat vereist een verandering van gezindheid. U weet wel, wij zouden die gezindheid zou in ons zijn, Filippenzen 2, die ook in Christus Jezus was. Welke gezindheid? Die van onderwerping aan het woord Gods. Dat vereist een andere gezindheid, nederigheid namelijk, of met een synoniem, het vereist geloof. Volledig, onvoorwaardelijk, op voorhand, geloof. God heeft gesproken, dus is het zo. En dat is de enige manier waarop het werkt, want we zitten nog met een eigenaardigheid. Er staat namelijk in vers 18 van Efeze 1, namelijk verlichte ogen uws verstands. De critici wijzen er altijd meteen op, ik dus ook meestal, dat er staat verlichte ogen uws harten. En daar krijgen wij probleem mee, want wij dachten dat in ons hart zetelt ons gevoel, onze gevoelens, onze emoties. En in elk geval ook ons geloof. En waarvoor velen geloof en verstand dingen zijn die elkaar niet verdragen. Is ten onrecht hoor, maar. Maar waar het voor velen twee verschillende dingen zijn, zit men hier met de vertaling van het vers dus met een probleem. En aangezien het kennelijk gaat om begrijpen, is het vertaald met verlichte ogen uws verstands. Maar er staat echt verlichte ogen uws harten. En het punt is namelijk dat ons verstand in de praktijk, laat ik eerst dan wat anders zeggen, ons verstand is niet zo groot. En van de ene is het nog kleiner dan de ander, denk ik altijd. Maar dat is nou eenmaal zo, het verschil is er. Maar de Bijbelse gedachte is niettemin dat het menselijk verstand onbeperkt is. We gaan dan niet om iemand individueel, maar in het algemeen. Er staat namelijk dat God de eeuw in het binnenste van de mens gelegd heeft. De eeuwigheid namelijk, en de prediker. En de volgende zin zegt dat niettemin, ondanks dat, de mens niet in staat is uit te vinden de dingen die van God zijn. Met andere woorden, de mens is nogal beperkt, nogal onbegrensd zal ik maar zeggen. Niettemin, de dingen die boven de zon zijn, de dingen die van God zijn, die kan hij niet verstaan. Althans, niet uitvinden, niet zelf ontdekken, is het idee. Zodat automatisch ook het idee is dat het menselijk verstand ruim genoeg is, voldoende capaciteit heeft om de dingen van God te verstaan. Echter, verstand wordt in de praktijk beperkt, niet alleen bij christenen, maar ook bij de natuurlijke mens, door gevoel. Door gevoelens. Waardoor bijvoorbeeld bepaalde dingen niet gezegd mogen worden. Want je kwetst daarmee de gevoelens der mensen. Ze zijn wel waar, maar daarom mag je ze nog niet zeggen. Begrijp je wel? Want dat is kwetsend of beledigend of weet je veel. Nee, zo zit dat gewoon in elkaar. Dat wil zeggen, gevoelens begrenzen ons bevattingsvermogen. De vraag hoe we dingen beleven. Ik las het laatste stukje. Ja, het schiet me helaas te binnen van wie het was, maar vooruit. Het was het laatste stukje van iemand die schreef een verhandeling over. Over die kwestie dat. Of de gemeente nou al of niet de bruid van Christus was. En het was naar aanleiding van mijn brochure van 20 jaar geleden of zoiets. Over. Dat de gemeente inderdaad niet de bruid is, maar dat Israël dat is en de gemeente de bruidegom. En degene die de boekjes schreef probeerde uit te leggen dat het dan niet zo was als ik het geschreven had. En aan helemaal het eind van het verhaal werd dan geschreven van, nou ja, toen ik voor het eerst deze gedachtegang hoorde, ervoer ik dat als een grote schok enzovoorts. En dan denk ik, ja, daar heb je het nou precies. Dat is emotioneel. Men heeft de gemeente gezien als een vrouwtje. En als het nou een mannetje blijkt te zijn, dan heb ik er alle begrip voor. Nou ja, dan heb ik daar alle begrip voor dat een schok teweeg brengt natuurlijk. Een emotionele. Maar dat is niet bepalend voor of het de waarheid is of niet. Toch? Er zijn mensen die hebben er gevoelsmatige problemen mee dat u en ik in het bijzonder behouden worden en zelfs behouden geworden zijn alleen door geloof en uit genade en zonder werken. Kunnen ze zich niet voorstellen. Het is niet eens zo ver uit de buurt hier, denk ik altijd dan. He? Toch? Dan hebben ze emotionele problemen. Dat kan toch zomaar niet? He? Ja, dat kan wel. Het is wel erg goedkoop, maar ja, genade is nou eenmaal. Ja, vinden ze de genade te goedkoop? Genade is per definitie goedkoop. Het is zo goedkoop dat je niet eens kunt afdingen, zei een broeder een keer. Wie was dat? Ad Leeuwenhaag. Zal ik nooit vergeten. Het is zo goedkoop, je kan niet eens afdingen. Zo is het nou eenmaal. Maar sommigen hebben daar emotionele problemen mee. En wellicht juist degene die hun leven lang al van alles doen en laten om zalig te worden. En als die mensen horen van je kan het zomaar afhalen, je hoeft je vinger maar op te steken. Door de rijen naar voren komen mocht ook, zuster, ja. Maar als die dat horen, dan beleven zij dat inderdaad als een grote schok. Dat brengt hen compleet overhoop in hun gevoelens. Maar ja, dat moet dan ook. En daar gaat het om. Die gevoelens die ons belemmeren om bepaalde dingen in te zien. En ik zeg dat nu in verband met ons als gelovigen en in relatie tot Bijbelse waarheid. Maar hetzelfde geldt natuurlijk net zo goed in de wereld als zodanig. Allerlei vreemde opvattingen die worden daar aanvaard. Eenvoudig omdat het wel leuk uitkomt. Omdat men dat wel aardig kan plaatsen. Enzovoort. En andere dingen worden verworpen omdat men er grote problemen mee heeft. Emotioneel en met verstand heeft dat helemaal niks van doen. Nee, eenvoudige voorbeelden zijn bijvoorbeeld. Men wil niet dat er een God is. En men wil niet dat er een schepper is. En dus bedenkt men een theorie. Om God buitenspel te zetten. Een theorie over het ontstaan van de wereld en het ontstaan van de mens. En het ontstaan van de evangelische omroep, als ik goed begrepen heb. Ik heb ze alle drie, broeder, ja. Dat zijn drie delen zijn dat. Nou, laat maar zitten. Maar de bedenkt allerlei theorieën om God weg te redeneren. Waarom? Want het is een domme redenering. Het is zeer onwetenschappelijk. Maar men bedenkt die theorieën niettemin. Waarom? Omdat men zich niet aan een God wil onderwerpen. Dat is het enige argument. Iets anders is er niet. Voor de rest is het onzin. En iets als evolutietheorie, ik hou me daar al lang niet meer mee bezig. Om de eenvoudige reden dat die evolutietheorie toch minstens al twee keer totaal van inhoud veranderd is. Omdat het elke keer bleek onhoudbaar te zijn. Het lekte vanzelf al een keer uit dat het echt niet kon. En begon men dus gewoon overnieuw een theorie uit te denken. Om de gedachte te onderbouwen dat door het werpen van een ratje in een mesthoop. U weet wel, dat verhaal was dat, hè? Dat daaruit, de hele mensheid, de hele wereld zou ontstaan zijn. Begrijp u wel? Het zijn domme redeneringen. Men weet ook wel dat het dom is, maar men heeft dat liever dan dat men zich onderwerpt, dat men onderdanig is, nederigheid is en zijn afhankelijkheid van God, een schepper, erkent enzovoort. Daarom heeft discussie over het thema in de praktijk ook geen enkele zin. En dat geldt voor vele thema's. Het heeft geen zin. Degene ook onder ons, de gelovigen, wedergeboren mensen, degene onder ons die de Heer alleen kennen als degene die goed is voor ons, als het ons aan het een en ander ontbreekt, naar wie je kunt gaan als je wat tekort komt of zoiets. Ja, voor hen heb ik ook nauwelijks enige boodschap. Dat is een wijze van leven waarbij in de praktijk, maar ja, dat vinden ze beledigend als ik het zeg, waarbij in de praktijk de Heer dus ondergeschikt gemaakt is aan ons en aan onze levenswandel en aan onze noden. De man heeft het niet zo bedoeld, maar iemand zei in een onbewaakt ogenblik, neem ik aan, tegen mij, die zei, nou ja, ik zie het zo, dat wij wel degelijk leven onder de wet, maar voor zover wij de wet niet kunnen houden, is het de Heer Jezus. Die betaalt daarvoor. Voor wat wij niet kunnen betalen. En dan zeg ik niet eens wat terug, want dan denk ik, ja, wat moet je daar nou op zeggen? Hè? Wat een onkunde. En waar zit hem dat nou in? Waarom niet gewoon toegeven dat God met mensenhanden niet gediend kan worden? Dat wie één lid van de wet overtreedt, de hele wet overtreedt en schuldig. En wie probeert één deel van de wet te volbrengen, is schuldig de hele wet te volbrengen. En dat kan hij niet, enzovoorts. Waarom niet gewoon erkennen dat genade, slechts genade, de basis is van ons leven, van onze zaligheid en ook van onze hoop en van onze erfenis, enzovoorts. Er zit dan toch iets bij van, wij doen toch ook nog wat zelf. En samen met de Heer komen we er wel uit. En toch, zo moet het niet. Wij zouden inderdaad veranderd worden in ons denken. Dat is hoe Romeinen 12 het zegt natuurlijk. Wij zouden veranderd worden in ons denken. Ons gewoon onderwerpen aan het woord Gods. Niet alleen het woord voor zover het spreekt over ons en ons leven. Maar het woord Gods in het algemeen. Al zou het ook gaan om Bijbelse waarheden. Die met ons eigen leven zelfs helemaal niks van doen hebben. Wij zouden ze geloven. En ons daaraan onderwerpen, enzovoorts. Uit trouw aan de Heer. En wanneer we hem trouw zijn, hij zou ons trouw zijn. Als we hem niet verloochenen, hij zou ons niet verloochenen, enzovoorts. Dan gaat het dus inderdaad om dat een verandering in ons tot stand zou komen. Fundamentele. Dat is maar niet een beetje of zo, van iets meer naar links of iets meer naar rechts, maar het is een totale verandering. Het gaat om de Heer en om zijn werk, waaraan wij volstrekt ondergeschikt zijn, waarin wij trouwens volstrekt overbodig zijn ook, maar waarin hij wel degelijk ons wil inschakelen. Niet omdat hij ons nodig heeft, maar ons een zinvolle bezigheid, een zinvol bestaan, een zinvol leven te geven. Dat is ongeveer waar het op neerkomt. Nou, dat is de gebed uit hoofdstuk 1, maar de gebed uit hoofdstuk 3 is feitelijk nog sterker. Maar het heeft dezelfde strekking. Efeze 3, vanaf vers 14, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven, geest der openbaring, de wijsheid, een kennis van hem stond er in hoofdstuk 1. En hier staat, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. En in hoofdstuk 1 vers 17 stond, God de Vader der heerlijkheid, die zou u geven, geest der wijsheid. En hier, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Zodat je toch terechtkomt bij kennis, wijsheid enzovoorts. Want het is de inwendige mens. Daar hebben wij kracht nodig. Gods kracht, de kracht van Gods geest namelijk. Opdat wij ons daaraan zouden onderwerpen. En dan staat er in 3 vers 17. Opdat, wel opdat we zouden weten de hoop van zijn roeping enzovoorts. Maar hier staat, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Begrijp je me goed? Christus woont in onze harten. Maar dat is de theorie. Toen wij tot geloof kwamen, ontvingen wij de Heilige Geest, of met een andere term, want het is volstrekt hetzelfde. Toen maakte de Heer Jezus woning in onze harten vrij naar Johannes 14 tot en met 17 dan. Maar ook hier gaat het om de praktische uitwerking daarvan. Opdat Christus door het geloof in de praktijk in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dat wil zeggen dat wij geworteld zijn in de liefde, gegrond in de liefde, wil zeggen dat daar onze basis ligt, dat dat de basis is van ons leven. Gegrond wil zeggen gefundeerd en geworteld lijkt mij duidelijk genoeg. Dat betekent precies hetzelfde, maar nou toegepast niet in verband met de bekende bouw van een tempel, maar in verband met dat wij Gods akkerwerk zijn. U weet wel, 1 Korinthe, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Als zijn akkerwerk zijn wij geworteld, als zijn gebouw zijn wij gefundeerd. Gefundeerd in liefde. En zoals gezegd, daar eindigt Johannes 17 inderdaad mee. Opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. En dat is precies hetzelfde als hier in Efeze 3. Opdat Christus door het geloof in u zij, namelijk in uw hart te wonen, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Liefde zou de basis zijn, niet alleen voor onze verlossing als zodanig, dat is het namelijk. God die rijk is aan barmhartigheid en liefde dus, heeft ons met Christus opgewekt. Oké, is allemaal tot je dienst. Maar liefde zou ons leven en daarmee onze levenswandel, ons doen en laten beheersen. En begrijp je me goed? Dat is het tegenovergestelde van wet. Wet zegt doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. En wet brengt meteen vijandschap met zich mee. Strijd namelijk, en dus vijandschap. En liefde brengt het tegenovergestelde mee. Liefde brengt mee genade, vergeving, verdraagzaamheid en wat het allemaal wezen mag. Dat, zeg ik dan maar weer eens, dat is de basis van de christelijke ethiek. Voor zover zoiets bestaat dan. Want ik blijf allergisch voor de uitdrukking. Omdat velen er wat anders onder verstaan dan ik. Maar goed, opdat gij in liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle, vers 18, opdat gij ten volle kondet begrijpen. In hoofdstuk 1 staat, opdat gij zoudt weten. En hier staat opdat gij ten volle kondet begrijpen. Ik zeg streep be maar door, dan staat het toch niet. En het wordt er wel zo duidelijk van. Opdat gij volledig zou grijpen. Niet voor een deel zou grijpen, maar ten volle zou grijpen. Ja, niet met de hand, maar met het verstand. En met het hart. Uiteraard. Opdat gij ten volle kon grijpen met al de heiligen. Welke de breedte, lengte, diepte en hoogte zij. Het is altijd jammer dat ik op dat vers moet ingaan. Want het verzwakt de gedachtegang. En toch moet ik het doen, omdat meestal als ik het hoor citeren. Bedoelt men te zeggen dat u een beetje kan grijpen van die breedte, lengte, diepte en hoogte van het werk Gods, van Christus enzovoort. En ik kan er een beetje van grijpen. En we hebben nog een broeder en zuster, die kunnen er ook een beetje van grijpen. En als we allemaal nou een beetje begrijpen en daarna tellen we alles bij elkaar op, hebben we alles. Dat denkt men. Ik heb het vaak gehoord hoor. Dan is het idee van, meestal gaat het dan ongeveer zo van dat ik heb een standpunt en die andere heeft een standpunt, heeft een bepaalde gedachte, gaan praten we met elkaar over. En ik zeg het nooit, maar die andere zegt dan altijd, nou ja, het is maar dat we tezamen met al de heiligen zouden begrijpen. En dus de gedachte van, nou jij weet dit en ik weet dat. Dingen die meestal gewoonlijk volledig met elkaar in strijd zijn en elkaar niet verdragen. Daarom is zo'n domme redenering meestal, niet altijd, maar meestal is dat zo. Het zijn dingen die elkaar totaal niet verdragen en dan doet men het af met, nou ja, iedereen een beetje. En mij is dit gegeven, dit is wat ik ervan begrijp en dat is wat jij ervan begrijpt. En als het mooi is, dat samen met elkaar begrijpen we dan alles. En dat is zo dwaas, want als we allemaal van een bepaald onderwerp een beetje weten, dan weten we, als je het bij elkaar optelt, nog steeds maar een beetje. Ik weet niet hoe dat zit, maar het is een kwestie van rekenen. Toch. Dat kun je niet optellen. Als ik 10% heb en u hebt 10% en iedereen hier heeft 10% en we tellen alles bij elkaar op, dan hebben we nog steeds gezamenlijk maar 10%. Denk daar maar eens over na. Kennis kun je namelijk niet optellen. Ergens een beetje van weten kun je weinig mee. En als een ander er ook een beetje van weet, kun je er nog net zo weinig mee. Het moet namelijk één geheel zijn. En de gedachte is niet dat dat geheel tot stand komt door het u, uw weetje weet en ik. Maar de gedachte is dat ieder van ons komt tot kennis. Tot het grijpen, begrijpen met al de heiligen van de breedte, lengte en diepte en hoogte van Christus, de liefde van Christus, het werk van Christus enzovoorts. Zo is dat nou eenmaal. Ieder voor zich. In dat thema, daar hebben we hier natuurlijk al eerder mee stilgestaan. Ook naar aanleiding van Johannes 17. Het is ieder voor zich. Het gaat om onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Het gaat erom dat wij, dat wil zeggen u en ik, dat wij zouden komen tot kennis van Christus. Niet u de helft en ik een helft. Maar ieder alles. Ieder alles. Dat blijkt ook wel. Want als ik lees wat ernaast staat in mijn Bijbel, dat wil zeggen een hele kolom verder. Dat is in mijn Bijbel in Efeze 4, vers 13 dan maar. Efeze 4, vers 13. Totdat wij allen. Niet totdat wij gezamenlijk, maar totdat wij allen, ieder voor zich. Totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. En het is heus niet zo dat als je 100 kinderen bij elkaar optelt, dat je dan één volwassene hebt. Dat is misschien een heel duidelijke voorstelling van zaken dan, hè? De bedoeling is dat al die kinderen volwassen zouden worden. Ieder voor zich. En het is in hoge mate een individuele aangelegenheid, uiteraard. Totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. En daarnaast stond in 3 vers 18, opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen, al die anderen ook, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn en bekennen de liefde van Christus. Bijna dezelfde formulering, dus kan helemaal niet missen. En dan weet ik wel, er zijn natuurlijk die zeggen, ja, maar dat kun je niet begrijpen. Dan zeg ik, ja, dat kan ook wel wezen, maar wat zouden we ook alweer doen? Ons onderwerpen aan het woord Gods. En als het woord Gods zegt dat dat kan, dan is dat zo. Dan kun je nog hooguit zeggen, dat haal ik niet tot op heden. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Dat geloof ik meteen. Want als Paulus van zichzelf kan zeggen in Filippenzen 2, in precies hetzelfde verband, Filippenzen 3, geloof ik inmiddels, dat het erom gaat om hem te kennen, de kracht van zijn opstanding. En als hij daarna zegt, niet dat ik het al gegrepen heb of al reden volmaakt ben, dan troost mij dat en denk ik, nee, ik ook niet. Dan heb ik nog wel wat te gaan. Maar hij ook, dat is het punt niet. Maar het punt is dat dit wel degelijk ons streven zou zijn. Dit is de bedoeling. Hiernaar zouden wij ons uitstrekken. En als u zegt, mijn verstand is te beperkt, dan zeg ik, er staat in de Bijbel dat God de eeuwigheid in ons hart gelegd heeft. En dat de mens dus verbazend veel. Onbeperkt is de gedachte, olam, eeuwigheid, onbeperkt. De gedachte is dus dat het verstand van de mens in feite onbeperkt is. Dat vraagt alleen oefening. Maar waar het probleem zit, is niet het verstand, maar het hart dat ons grenzen stelt. Dat we aarzeling hebben om bepaalde dingen te aanvaarden. Om er consequent in te zijn. Enzovoorts. Maar dat is een kwestie van in de eerste plaats bereidwilligheid. En in de tweede plaats een kwestie van oefening. Zo heet dat ook, want zo wordt het ook letterlijk genoemd, hè, in Hebreeën 5, het laatste stukje. Degene die door gewoonheid, door gewenning, de zintuigen geoefend hebben. Nou, dat is inderdaad wat wij zouden doen. En langs deze weg zou dit gebed van de apostel Paulus vervuld worden. En nog een keer, als u zegt, ja, maar dat kan voor mij echt niet hoor. Dan zeg ik, ik prijs uw bescheidenheid. Maar of het dat echt is, dat is nog maar zeer de vraag. Want het volgende vers in mijn Bijbel zegt, hem nu, vers 20, hem die machtig is meer dan overvloedig te doen. Want tussenzin tot hoofdzin maakt, staat er dus gewoon, God is machtig meer dan overvloedig, meer, zelfs meer dan overvloedig. Dat is erg veel hoor. Niet meer een beetje. Hij is machtig meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. Ik denk altijd dat een van de problemen van ons bidden is dat het nooit boven ons denken kan uitstijgen. Omdat wat wij niet denken, kunnen wij niet bidden. En onze gedachten zijn in de praktijk toch nog wel beperkt. Daar gaat het maar om. Maar daarom staat er ook, hem die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. Dus ook inderdaad boven wat wij voor mogelijk houden. En begrijp je me goed, dat is niet maar een losse kreet. Maar in tegendeel, er staat in dit verband waarover wij nu spreken. Het gaat erover dat wij ten volle zouden grijpen die liefde van Christus, de kennis van Christus enzovoorts. Opdat wij vervuld zouden worden, einde van vers 19 van hoofdstuk 3. Opdat wij vervuld zouden worden tot al de volheid Gods. En daarna stond er in hoofdstuk 4 vers 12 en 13 dat het inderdaad gaat om volmaking. Dat wil zeggen volwassenwording van de gelovigen. En dat dat boven ons bidden en denken uitstijgt. Ja, dat is zo. Dat staat ook in de schrift. Hoef je dus ook al niet meer zelf te bedenken. Maar er staat ook dat God machtig is om meer dan overvloedig te doen daarboven. En vervolgens staat er dat die God die dat kan en dus feitelijk ook aankondigt, die God zij de heerlijkheid in de gemeente. Waarmee maar gezegd wil zijn dat heel dit werk Gods aan ons en in ons tot doel heeft heerlijkheid Gods te openbaren. En vandaar dat wij geopenbaard zullen worden in heerlijkheid met Christus straks in de toekomst. Maar wat het eist, is inderdaad een verandering van denken. Daarna kom ik nog even terecht bij dat persoonlijke karakter, het individuele karakter van het hele verhaal. Het is namelijk in de eerste plaats zaak dat kennis is nou eenmaal een persoonlijke kennis. Dat is niet anders. Je weet het of je weet het niet. Gaat over jezelf, individueel. Maar hetzelfde geldt ook voor onze positie als gelovigen. Ik blijf volhouden, nu naar aanleiding van het stuk wat we aan het begin gelezen hebben, hier in Efeze 4, dat het weliswaar gaat om de volmaking der heiligen, dat het weliswaar gaat om opbouw van het lichaam van Christus, met de woorden van vers 12, maar dat werk wordt gedaan niet aan die gemeente als zodanig, niet aan dat lichaam van Christus, want dan moet ik u vragen, wat is dat dan voor een ding? Waar vind ik die? Als ik iets wil doen aan de gemeente of voor de gemeente. Ja, waar vind ik die gemeente dan? Nou ja, er zijn er die maken daar een hobby van. En die zeggen dan meteen waar je die gemeente vindt. Hier bij ons, uiteraard. Zeggen ze overal, benadering, dus laat me zitten. Hè? Waar vind ik? Nee, ik bedoel het serieus. Waar vindt u die gemeente? Hier? Ik zie alleen nogal wat mensen zitten. Ja, broeder, het zal zijn in de laatste dagen zal je vreemde gezichten zien. Ja, die ken ik. Ja, nou, daar sta ik dus nu al een poosje tegenaan te kijken. Tegen allerlei verschillende mensen. Het is maar goed dat ik me dat niet al te zeer realiseer, maar dat is zo. Mensen die ik begrijp, mensen die ik niet begrijp. Meestal mensen die ik sowieso niet ken en vermoedelijk ook nooit zal leren kennen. Niet echt tenminste. Maar daar gaat het ook niet over. Het is wel degelijk een verzameling individuele mensen. En iets als een gemeente, ja, dat bestaat gewoon niet. Theoretisch wel. We bedoelen daar de verzamelde individuen mee. Maar als het concreet moet worden, als er wat gedaan moet worden... als activiteit komt, is het altijd activiteit van individuele gelovigen. En in de wereld is net zo. U weet wel, in bepaald jargon was het altijd zo... dat de staat overal de schuld van kreeg. De staat dit, de staat dat, de overheid dit, de overheid dat. En het leuke daarvan is, dat is niemand... Daarom leiden dat soort filosofieën of ideologieën ook nooit tot iets. Die is er namelijk niet. Die staat. Er lopen wat losse mensen rond in een bepaalde functie. Toch? Die we niet eens de gelegenheid geven om onderweg wat te leren. Want als ze een fout maken, moeten ze naar huis. Consequenties trekken heet dat. Dat is niet wat ik met de uitdrukking ooit bedoel, maar in die kringen heet dat zo, enzovoorts. En dan is het weer een ander. Is het de minister bekend? U weet wel. En dat soort dingen. De staat? Wie is dat helemaal? Dat zijn individuele mensen die de dienst uitmaken en die onderling met een machtsstrijd bezig zijn. En in het gunstigste geval die elkaar een handje helpen als het mee zit. Maar staat, ik heb het dus nagevraagd aan een Lodewijk, Louis zegt hij, hè? Die zei, de staat, dat ben ik. Weg je hele verhaal over de staat en over de overheid. U weet wel, l'état, c'est moi, zei hij. Nou goed, daar heb ik zoveel jaren Frans voor geleerd om dat te kunnen vertalen. Nou goed, dat er zeide, er bestaat gewoon niet. Gemeente, wijs hem eens aan dan. Je kunt alleen zeggen, de gemeente... ik kan wel zeggen, is dit en is dat, maar als concreet wordt, de gemeente bestaat uit individuele gelovigen. Ik kan wel zeggen, de gemeente is lichaam van Christus, maar in de praktijk, dat lichaam van Christus bestaat uit individuele leden. Leden in het bijzonder. Elk in het bijzonder. Bij, zonder. Laat het tot u doordringen. Bij en zonder. Ik wil zeggen, het is wel bij, maar het is toch apart. En dat is het Nederlandse woord bijzonder. Ieder in het bijzonder. Dat is wat het woord betekent. En omdat we het niet meer weten, dan noemen we dat ieder individueel. Of ieder persoonlijk. Het is helemaal een rare term, is maar vooruit. Maar u begrijpt wel waar het over gaat. Hier in Efeze 4, we hebben het gelezen, ik spreek er ook niet voor het eerst over hier. De gedachte is namelijk dat het weliswaar gaat om één gemeente. De gedachte is ook dat de gemeente één is, niet aan de buitenkant, maar vanwege het hoofd waarmee wij verbonden zijn. De hoge priester uit Johannes 17. Natuurlijk is het één. En de apostel zegt het ook met grote nadruk. Maar daarna zegt hij in vers 7... maar aan elk één van ons is de genade gegeven... naar de maat der gaven van Christus. Het is dus inderdaad nog voor elk verschillend ook. En die genade, dat durf ik niet meer uit te leggen nu... die genade die ons gegeven is, is de verantwoordelijkheid. Is de Heer te mogen dienen. Dat is de genade die ons gegeven is. En als ik het kort zeg, sla ik even een bladzijde terug... waar Paulus zichzelf tot voorbeeld zegt en zegt in 3 vers 8... mij is de genade gegeven om onder de heidenen het evangelie te verkondigen. Of beter nog, mij is de genade gegeven... om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de heidenen te verkondigen. Hem is genade gegeven om God te mogen dienen. En ons is die genade ook gegeven en voor ieder is dat in elk geval verschillend. Want de een is een oog, weet u, u kent het verhaal, hè? En de ander is een hand en de ander is een voet. Ik ga liever niet over tot het zondagsschoolniveau. Nee, ik doe me altijd mijn best om gelovigen niet te beschouwen als kinderen, maar als volwassenen. En anders worden ze het maar, denk ik altijd. Dus laten we alsjeblieft niet op dat niveau gaan praten. Het is nou eenmaal verschillend. Maar individueel, elk een in het bijzonder. En hoewel God verschillende gaven geeft... en verschillende verantwoordelijkheid aan verschillende gelovigen... zijn die verantwoordelijkheden of zijn die diensten allemaal gericht op... vers 12, de volmaking der heiligen... Nee, ik sla een paar versen over, maar dat is gewoon omdat in die versen het Oude Testament geciteerd wordt. Psalm 68, vers 19. Om te laten zien dat heel dit idee dat de Heer ten hemel zou varen en aan de zijnen gaven zou geven. dat dat inderdaad in het Oude Testament al gevonden wordt. Gemeentelijke waarheid in Psalm 68, vers 19 dus.
Ja.
En de gedachte dat het hier over iets heel iets anders zou gaan dan dat... is eigenlijk historisch voortgekomen uit het idee... dat nou eenmaal gemeentelijke waarheid niet in het Oude Testament staat. Dus dat kunnen deze versen niet betekenen. Daarna mag u weer vergeten wat ik nu gezegd heb. De gedachte is gewoon, God heeft gaven gegeven... zoals ook het Oude Testament aankondigt... aan een ieder verschillende gaven... maar met één doel, namelijk de heiligen, vers 12, zouden volwassen worden. En dat het dat betekent, volmaking der heiligen, mogen blijken uit vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. En wat is het kenmerk van een kind? Dat hij bij het minste geringste van zijn stuk gebracht wordt en onzeker wordt. En dat is wat hier staat. Er staat dat het de bedoeling is dat we niet meer kinderen zouden zijn die... en daarna volgt eigenlijk de definitie van het begrip kind... die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. U weet, als de vloed, dus watermassa's. En wind der leer, men heeft er wind van gemaakt, eigenlijk staat er gewoon stroming. Dus stroming der leer. Wij kennen dat woord ook. Wij noemen het in het Nederlands leerstellige stroming. Of zelfs leringen en stromingen. Maar dat is dan bedoeld als synonymia. Leringen, stromingen namelijk. En ja... Wat mij het meest dwars zit, altijd, jaren door al... is dat als vroeg of laat iemand weer eens iets nieuws uitvindt... een trend zet en dan moeten we allemaal achteraan hollen. Als gelovigen. En niet dat er iets op zich mee mis is met die trend wellicht... maar daarna komt er weer een andere trend... dan vallen we allemaal weer de andere kant op. Moeten we weer allemaal wat anders doen, weet u wel. Dan weer moeten we er allemaal op uit... om huis in huis de evangelie te gaan prediken... Iets wat mij sowieso niet lukt. Op geen manier. Dat kan ik absoluut niet. Sommigen wel. Maar goed, maar dat moeten we dan ineens allemaal doen. Dat hebben we allemaal beleefd. Toen hadden we weer een periode dat iedereen zich moest verootmoedigen. Toen denk ik, dat is rijkelijk laat, maar het moet wel, ja. Maar goed, dat was overal de prediking. Daarna hadden we weer dat we allemaal moesten ontwaken. Dat heette ook EO trouwens, evangelisch ontwaken. Jazeker, dat is historisch wat ik sta te vertellen. Ik leg het niet uit wanneer het was. En bovendien, ik probeer het ook eigenlijk te vergeten. Maar toen moesten we allemaal weer dit. Daarna kregen we weer dat we allemaal bidstonden moesten houden zo lang mogelijk. 24 uur, ik heb zelfs langer meegemaakt, zuster. Ja, estafette, we kregen zo'n stokje. Nou ja, laat maar zitten. Nou ja, dat weet ik dus niet meer, maar dat was het wel. Je moest elkaar aflossen enzovoorts. Hebben we allemaal gehad, hoor. Dat is echt waar. Dat is een trend. En alles weg en dan moest je weer daar met mee. Maar ik heb er nog nooit één meegemaakt. Maar dat komt omdat ik toch nog niet oud genoeg ben, overigens. Maar ik heb er nooit meegemaakt dat we allemaal terug moesten naar de Bijbel. En daar wacht ik nog op. Maar ik denk dat die trend niet eens gezet kan worden meer... Omdat om een trend te zetten moet je toch nog een beetje, geïnteresseerde mensen hebben, zal ik maar zeggen. Dat is verhoudingsgewijs natuurlijk niet zo. Nou, de meest moderne trends zal ik u niet noemen, want ik wil uw gevoelens niet kwetsen. Dus dan gaan we maar weer. Maar zoiets toch. Maar het is niet de bedoeling dat we daar allemaal met meevallen enzovoorts. Ik heb eens een keer kritiek gekregen. Dat werd niet tegen mij gezegd, maar ik kreeg persoonlijke kritiek. Er werd gezegd, ja, die Abner Hanenveld, die ken ik nou al zo lang. Die preekt nog altijd hetzelfde. Het eerste wat ik dan denk is, dan hebben ze niet goed opgelet. En het tweede wat ik denk is, dat is het beste compliment... wat ik ooit had kunnen krijgen. En liefst van de Heer zelf. Nog altijd hetzelfde. En verder, ze hebben wel goed opgelet. Het is ook altijd hetzelfde. Maar het punt is dat men niet geïnteresseerd is in details, niet geïnteresseerd is in Bijbelse waarheid en dus ook bepaalde dingen gewoon mist en niet eens hoort. Maar de waarheid is nog steeds dezelfde. Namelijk dat een mens uit genade en door geloof gerechtvaardigd wordt en dat God een werk in ons wil doen wat geen die alleen kan doen als wij ons daarvoor beschikbaar stellen. Dat is ook wat inderdaad van ons gevraagd wordt. En die boodschap blijft altijd hetzelfde. Wat voor mode er ook komt. Hè? Ja, zal het even, weet je hoe dat is in stroming? Heb je wel eens in de stroming gestaan? In het water, midden in de stroming? En vooral een beetje een plek waar het wat vreemd stroomt. De ene keer moet je een beetje naar rechts hangen. Sta je helemaal scheef naar rechts, maar je valt niet om, weet je wel. Tegen de stroom ophangen. En dan weer moet je naar links hangen, want dan komt de stroom weer van de andere kant. Van boven gaat de machine wat heen en weer, voor zover nodig is om staan te blijven, maar de voetjes blijven gewoon staan. Dat is de bedoeling. Staan blijven. Soms moet je dan naar de ene kant afzetten, dan weer naar de andere kant enzovoorts. Maar staan blijven. Dat is wat van ons verwacht wordt. En als we daarna terecht zouden komen in Efeze 6, dan staat er weer 6 vers 10. Voort, broeders, wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. En niet bid om een wapenrusting, maar doe dan toch in vredesnaam die wapenrusting aan. Die je al lang gekregen hebt dus, hè. Wordt meteen verstrekt, u weet wel, PSU. Wordt meteen verstrekt als je aanmeldt voor militaire dienst. Vroeger, ja. Doe die wapenrusting aan. Waarom? Wel, opdat gij kunt, vers 13, wederstaan, staan tegen de vijand, wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande kunt blijven. Staat dan. En nog vers 11 natuurlijk. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En ik denk dat, maar dat mag je dus vergeten wat ik denk hoor. Maar ik denk dat al die trends die zo regelmatig opduiken binnen het evangelische wereldje, want daar had ik het over hoor. Ik was niet verder van huis. Dat al die trends eigenlijk alleen maar tot doel hebben om ons van de werkelijk belangrijke dingen af te halen. Ik wacht, hè? God is de eeuw die de zinnen verblindt en die de mens richt op allerlei praktische zaken enzovoorts. Waarbij gezegd wordt, dit gaat niet goed en dan moeten we dat aan doen. En dat gaat niet goed en dan moeten we weer dat aan doen enzovoorts. Met z'n allen enzovoorts. Je bent een spelbreker of eigenwijs als je niet meedoet enzovoorts. Nou, je kunt me beter niet meedoen, denk ik. Gewoon vasthouden aan het woord. Dat is betrouwbaar. Niet alle kanten opwaaien, integendeel. En misschien doen we dat toch, moet ik u zeggen, dat is kenmerk van onvolwassenheid. Volwassenheid is, volwassenheid is in hoge mate een kwestie van een mening gevormd hebben. En, maar dat hangt rechtstreeks met elkaar samen, ervaring hebben. En mede daardoor worden meningen gevormd en wordt de persoon gevormd. En dan waait men niet overal meer met mee. Zo is dat nou eenmaal. En het is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat we staan zouden in de genade. Staat ergens. En er staat dat we zouden staan in de waarheid. En daarna staat er inderdaad, broeder, wie staat zich toe dat hij niet vallen en je mee laten gaan met allerlei wind van leer, met leerstellige stroming, brengt alleen maar het risico mee dat je omvalt. Denk ik. Nou goed. Dus waar het om gaat is, inderdaad staan blijven. Trouw zijn aan de Heer. Op hem vertrouwen. Trouw zijn aan onze bediening die wij geacht worden te hebben, op wat voor wijze dan ook, enzovoorts. Ongeacht de omstandigheden. En dan zal de Heer voor ons zorgen. En dan leven wij inderdaad uit zijn hulp, uit zijn genade en barmhartigheid, enzovoorts. En dat is wat de Schrift ons leert. En dat is altijd al zo geweest. En dat is dus een onveranderlijke boodschap waarbij wij kunnen blijven. Zullen we danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we danken u dat u ons gegeven hebt aan de Heer Jezus Christus. Opdat onze zaligheid, onze verlossing in hem vast zou liggen en blijven. Wij danken u ook dat u ons in hem gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel. En dat wij daaruit mogen leven ook dagelijks. We danken u dat we ons mogen realiseren dat uw woorden ja en amen zijn. Dat uw woord onvergankelijk is. En dat wij weliswaar leven in het midden van, of te midden van een vergankelijke wereld, ook een bijzonder een veranderlijke, een bewegelijke wereld. Maar we danken u dat we onze vastigheid mogen vinden in dat woord wat u ons geschonken hebt. We danken u dat we erop mogen vertrouwen. Dat uw geest ons in heel de waarheid zal leiden. We mogen weten dat waar wij die waarheid zoeken, opdat wij ons daaraan zouden onderwerpen en opdat wij daarin zouden geloven en op mogen rekenen dat u ons de waarheid zult doen verstaan, opdat die waarheid ons vrij zou maken, juist van al die vergankelijke dingen in de wereld. Opdat we zouden verlost worden van die slavernij, dat we steeds weer ergens anders achteraan zouden lopen. Maar vastigheid zouden hebben in u en in uw woord en ook in onze dienst. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn, Vader, en we bidden u, bevestigt u uw woord aan onze harten. Uw woord, omdat uw woord kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet alleen zaligheid voor de geest, maar ook zaligheid van de ziel. Wees u daartoe ons nabij, met uw genade en met uw geest, om Christus wil. Amen.